Ja, Katapa, ik denk dat die een jaar of 10 geleden gestart is.
Ja, dat klopt.
Hoe lang ben jij erbij?
Ik ben erbij sinds 2012, dus... Mm-hmm.
Bijna 5 jaar.
Bijna 5 jaar, zoiets, ja. Ik denk dat officieel... Het is gestart in 2003, dus we bestaan al een heel tijdje, maar we bestaan officieel sinds 2005. Dus ja. We vieren de beiden. Maar we hebben vorig jaar ons 10-jarig bestaan, ons officieel 10-jarig bestaan kunnen vieren, ja.
Goed, en jullie zijn bezig dus zoals al eerder bleek met mijnbouw. Dat is de focus toch nog altijd, of niet?
Ja, nee, dat klopt. Ja, we werken rond grondstoffenproblematiek eigenlijk. Toen we in 2003 als een groep studenten naar Bolivia trokken, zagen we eigenlijk heel snel hoe hard de impact is van mijnbouw op de levens van mensen daar, op het milieu. En we zijn ons daar beginnen in verdiepen eigenlijk als jonge mensen. Allemaal met verschillende achtergronden, ingenieurs, maar evengoed sociale werkers.
Hoe ben jij er dan bij gekomen? Want jij bent dan van de tweede of de derde generatie?
Ik ben al inderdaad van de derde, vierde generatie, denk ik zelfs al, omdat er een heel groot... omdat als je met studenten werkt, is het altijd 1 of 2 jaar actief en dan op zoek naar het volgende avontuur in je leven. Mm-hmm. ik ben daar terecht gekomen als stagiair in de tijd. Ik heb milieuwetenschappen als achtergrond en eigenlijk in Gent is Katapa een vaste waarde. Dus,
Dus toch, want ik ging net zeggen van niet in Gent, want daar is er geen filmfestival, behalve nu één film.
Daar gaat er ook een filmfestival, daar vertonen we ook films, maar in de maand maart is daar Belmundo, dus een maand rond Noord-Zuidwerking in Gent. Dus we werken daarin mee en... eerder dan ons apart concept te doen, parallel met de activiteit van alle andere organisaties. Dus het is daarom dat we niet Docu Latino hebben daar, maar we vertonen wel films en we doen andere activiteiten.
Ja, jij bent dus naar Zuid-Amerika geweest?
Nee, ik ben zelf nog niet geweest. We sturen elk jaar mensen uit, hè, dus we proberen in onze partnerlanden, die op dit moment Bolivia, Peru en Colombia zijn, vrijwilligers... altijd één vrijwilliger te hebben elk jaar, om met onze partners in contact te zijn, rechtstreeks contact, en ook de communicatie te verzorgen. Dus,
het zijn dan plaatselijke NGO's?
Het zijn plaatselijke NGO's, maar ook dat zijn vaak bewegingen, gewoon burgerbewegingen, boerenbewegingen, die we willen ondersteunen in de mate van het mogelijke, waar we naartoe gaan, gewoon om bij te leren over de problematiek. Proberen een wisselwerking te hebben. Ik durf wel zeggen dat we geen Noord-Zuid, maar een Zuid-Noord-organisatie zijn. Omdat we zodanig vertrekken vanuit de expertise en de ervaringen vanuit het zuiden en die meebrengen naar het noorden om daarin bij te kunnen dragen in de mate van het mogelijke. In de mate dat wij kunnen als studenten, niet als... mensen met 30 jaar ervaring in de mijnbouwsector bijvoorbeeld.
Het klinkt bijna alsof het meer een leerproces is voor jullie dan voor de mensen in het zuiden. Dat is hetgeen je min of meer zegt, toch? Hè?
Ja, wel, Zuid-Noord. Het klinkt misschien zo. Het is
een sensibiliseringsproces misschien.
Ja, er is een heel belangrijk deel van onze werking en sensibilisering in het noorden. De problematiek is... begint meer en meer gekend te zijn. Vooral door de schaarste van grondstoffen worden meer mensen bewust van de problematiek. Maar het blijft toch eerder in de kringen van de mensen die met milieuproblematiek bezig zijn, dat zich bewust zijn van de immense impact die bijvoorbeeld goudontginning heeft. De enorme waterconsumptie van mijnbouwprocessen bijvoorbeeld. En ondanks het feit dat er toch meer bewustzijn is... is eigenlijk bijvoorbeeld een fair trade label in de grondstoffensector marginaal. Dat bestaat bijna niet. Je kunt op onze website de fair trade juweliers vinden. En daar staan... Dat zijn enkelingen.
Is fair trade mijnbouw wel mogelijk?
Dat is de vraag waar wij zelf ook mee zitten. Hè. Dus dat is een interne discussie. Zijn we... Is dat de oplossing? Is dat iets waar we naartoe willen? Is dat iets wat we vanuit Katapa willen promoten? Daar heb ik dan ook geen antwoord op. Daar kan ik zeker ook niet de visie vanuit Katapa van vertellen. Wij vertrekken vanuit de visie van onze partners. En dat zijn mensen die geaffecteerd zijn. En die eigenlijk meestal resoluut nee zeggen tegen mijnbouw. Mm-hmm. Geen mijnbouw in hun regio. Nu mag ik wel daarmee gewoon zeggen, de algemene atmosfeer of de kennis van mensen in het algemeen in België is dus heel beperkt en tot dat niveau dat er eigenlijk zelfs geen alternatieven mogelijk zijn dan gewoon metalen. We gebruiken allemaal gsm's, allemaal laptops en we denken daar, of we hebben eigenlijk geen keuze tussen een ecologischere of een meer fair trade versie van de producten die we kopen. En we staan daar eigenlijk weinig bij stil. Dat wil ik maar aantonen met het feit dat er zo weinig fair trade of bio-labels in de mijnbouwsector. Ja, dus oké, niet bespoten, maar dan ecologische labels.
Het is ook meer een markt die voor de industrie is en niet naar de gezinnen werkt. Hè?
Ja, het is misschien wel, maar de laatste 20 jaar zijn we wel allemaal zeer intensief gebruik gaan maken van elektronica. Ja. Veel meer dan één generatie geleden eigenlijk. Dus, en we gaan in stijgende lijn. Dus het is iets waar we wel zelf impact op kunnen hebben. Er zijn initiatieven als Fairphone, maar dat blijven heel beperkt.
Ik dacht dat die telefoons, dat vooral over Afrika ging.
Ja, het gaat. De conflictmineralen, zoals gezegd, daar wordt wel op gefocust. En dat is dan vaak Afrika, dat gaat over kinderarbeid heel vaak. Wat ook een belangrijk probleem is. Maar de grondstoffenproblematiek is heel ruim. Het gaat van economische problemen die gecreëerd worden door de komst van mijnbouw. Dat gaat over mensenrechten schendingen tot milieuproblematiek, klimaatproblematiek.
Wat er wel is dat die mijnen aan een bepaalde groep mensen wel werk geven. Dus de VSA bijvoorbeeld, daar is er ook vanuit de bevolking wel een serieuze steun voor bijvoorbeeld koolmijnen in die staten dan toch.
Zeker, zeker.
In Zuid-Amerika is het dan blijkbaar toch meer een conflict. En komt dat omdat bijvoorbeeld die inheemse bevolking dan niet minder profiteren? Of hoe komt dat?
Zeker als je spreekt van, zoals de film die we gaan vertonen over de inheemse bevolking, de Amazonebewoners in Ecuador, dan dat die mensen hebben daar geen voordeel aan. Zij gaan ook niet aangenomen worden om te werken in olieontginningssector of mijnbouwsector. Dus dat is nog een aparte situatie. Meestal zien we verdeelde gemeenschappen waar dat mijnbouw is. Heb je pro's en contra's. Mensen die pro-mijnbouw zijn en die tegen mijnbouw zijn. Een heel interessante situatie dat vandaag speelt is in Griekenland. Een land dat heel hard getroffen is door de financiële crisis, waar buitenlandse investeerders graag kijken naar de grondstoffen in de grond nu. En waar de lokale mensen enerzijds zeggen van ja, we hebben deze jobs nodig, want we hebben geen geld, we zijn straatarm. We zijn dus blij met de komst. En 50% van de bevolking zegt van nee, we zijn inderdaad geen rijke regio, maar we leven van toerisme of landbouw of dit soort sectoren. En die gaan verloren gaan door de komst van mijnbouw. Dat is een heel specifiek geval in Halkidiki, waar dat we ook rond werken. En in zo'n situatie zie je wat mijnbouw heel vaak doet in gemeenschappen. Dus het trekt gemeenschappen uit elkaar in degene die kunnen komen werken daar tijdelijk, vaak voor 10 jaar, en degene die de gevolgen gaan dragen in hun professioneel leven, landbouwers, de toeristische sector.
Over welke mijnbouw gaat het daar in Griekenland?
Daar gaat het
en is dat dan waar precies? Is het in het noorden? Of?
Dat is helemaal in het... Nu moet ik nadenken.
De boven- of de onderkant, linker- of de rechterkant van de kaart, niet het zo belangrijk is, meer het persoonlijke curiositeit.
Het is de onderkant van Griekenland. Het is een heel toeristische regio. Het is aan de...
Peloponnesos, ja.
Ja. Dat kan. Dus,
oké. Okay. En wat?
En het is goudmijnbouw daar. Dus, ja.
En komt het dat nu een probleem wordt? Want ik veronderstel dat ze daar al lang dat doen. Is dat iets dat opnieuw naar boven komt nu met de crisis?
Ja, dat is zeker zo.
De goudprijs is wel wat gestegen, maar is ondertussen alweer gestabiliseerd.
Het is een probleem dat al langer speelt. In die regio zijn verschillende bedrijven geïnteresseerd geweest in het verleden. De burgers hebben daar verschillende keer tegen in opstand gekomen. En eigenlijk is dat project al verschillende keren afgesprongen. En ook de huidige regering, Syriza, was ook een van de felle tegenstanders tegen het project voor de verkiezingen. Maar nu met de druk vanuit Europa liggen de kaarten weer een beetje open. Het is niet gezegd dat...
Zeggen nu dat Europa op een of andere directe of indirecte manier pusht om die mijnactiviteit...
Er is een push om buitenlands geld aan te trekken en een megaproject... zoals het project in Alkitiki, tegenhouden in de economische situatie dat ze zitten, dat denk ik dat moeilijker zal liggen dan 5 jaar geleden. Nu, het is een heel complex verhaal. Het gaat zeker niet enkel over Europa. Het gaat over corruptie. Het gaat over multinationals die druk zetten. En zolang er goud in de grond zit, in een bepaalde hoeveelheid, zal die druk altijd blijven. Kijk naar Roemenië, waar nu recent...
Betogingen, ja.
Ja, betogingen zijn geweest tegen corruptie, maar er zijn daar ook... in Roșia-Montana, een andere case die we volgen, is eigenlijk een overwinning plaatsgevonden, waar de mensen hebben kunnen voorkomen dat een hele berg werd afgegraven. Maar eigenlijk de boodschap die nu hangt is van... ja. Maar het zit er nog, het goud zit er nog. Dus niemand garandeert dat binnen 5 jaar of 10 jaar dezelfde problemen niet opnieuw, of dezelfde vragen niet opnieuw opduiken. Zeker in economisch moeilijke tijden.
We gaan beginnen afronden. Waar vinden de mensen meer informatie?
Ja, we hebben een heel goede website.
Katapa en de activiteiten.
www.katapa.be. Dus Katapa is met een C, vooral duidelijk. C-A-T-A-P-A. .be. Daar staat heel veel informatie op, maar ik zou vooral zeggen van ja, kom een keer kijken bij de Docu Latino. We hebben heel interessante sprekers die allemaal ervaring hebben in het zuiden, die de problematiek hebben bestudeerd en die veel meer dan wij kunnen vertellen over de inhoud van de problematiek. En de films zijn stuk voor stuk heel interessant.
Ja, en daar vindt u dan ook wel eventueel informatie voor mensen die geïnteresseerd zijn om eventueel ook vrijwilliger te worden.
Ja.
Ik ging nog één vraag, maar het ontschiet mij. Maar dus, in elk geval, dus dat gaat dus door maandag, dinsdag en woensdag.
Ja.
3 documentaires van hoe lang ongeveer elk?
Ja, dat is een uurtje ongeveer.
Een uurtje, ja. En is er ook nog, er is een inleiding ervoor meestal en ook nog iets erachter?
Ja, de gastsprekers gaan altijd ervoor een introductie geven over de film. En dan daarna is er altijd wel tijd voor vragen.
Oké. Okay. Ja. Goed, allen daar...